Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemiddag en welkom in deze kerkdienst. Vanmiddag zijn de gemeenteleden uit wijk 3 en 4 aanwezig. Voor u allen hier en thuis, hartelijk welkom. Vanmiddag wordt de dienst geleid door onze eigen predikant dominee F.W. van der Ree. En het thema van deze middag is: waarom dopen wij onze kinderen? Naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, zondag 27. De bijbehorende schriftlezingen uit Gods woord zijn uit het boek Genesis, hoofdstuk 17, de versen 7 tot en met 14. En uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 36 tot en met 40. Ik herhaal nog een aantal mededelingen van vanochtend. Ter vervulling van de nog twee openstaande vacatures heeft de kerkraad de volgende broeders gekandideerd. Als enkelvoudige kandidaat voor jeugdouderling, broeder P.A.J. van de Ven. En voor ouderling zijn gekandideerd het tweetal voor de andere vacature, de broeders L.J. van de Klift en D. van Krimpen. De volente dinsdag 11 mei heeft u gelegenheid om te stemmen hier in het kerkgebouw. Dat kan 's middags van 4:30 tot 6:30 en 's avonds van 7:00 tot 9:30. Als u niet in de gelegenheid bent om hier in de kerk te stemmen, dan kunt u dat doen via een stembiljet. Dan kunt u het downloaden van internet, van de website. En de instructies daarvoor die staan ook op de zondagsbrief. Dan de dienst van Hemelvaartsdag, gedeelte donderdag 13 mei, die begint om 9:30. En voor deze dienst zijn de wijken 5 en 6 uitgenodigd. Ten slotte, de collecten vandaag die zijn bestemd voor de kerk en het bouwfonds. U kunt dat weer overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Dat wordt straks geprojecteerd en staat ook op de website. We beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 68, vers 10. Hier luisteren we ernaar en thuis kunt u meezingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 51, daarvan het derde vers. Psalm 51, vers 3, waarmee we ons ook verootmoedigen voor de Heere God. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Vanmiddag zal het gaan over de betekenis van de kinderdoop. En dan heeft dat alles te maken met die geboorte in ongerechtigheid, de zonde die van nature in ons woont en huist. Psalm 51, het derde vers. In verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En nadat we dat hebben gedaan, stemmen we ook in door te luisteren naar of thuis ook te zingen Psalm 138, het eerste vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we eerst met elkaar bidden en danken. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Te Brake Kok. Morgen van de Hertogenlaan 15, morgen zal zij een blinde darmoperatie ondergaan in het ziekenhuis. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, dat is ons voornemen. Dat hebben we ook al mogen doen, om met ons hele hart uw eer te vermelden. We danken u, heren, dat we vanmiddag verbonden mogen zijn met de dienst hier, dat hier in de kerk ook weer meer leden toegelaten konden worden. En heren, we danken u voor het grote voorrecht dat u daarin ons bewijst, dat we het ook vanmiddag, zoals elke dienst het eigenlijk ook is, dat we het mogen oefenen. Oefenen om u, de Heere, te dienen en u de eer en de lof te bewijzen. En Heere, dan verlangen we ernaar dat we dat weer met z'n allen hier in de kerk zouden kunnen doen. Misschien dat juist doordat we op afstand de diensten ook vanmiddag meemaken, niet ons hele hart erbij komt en erin meegaat. Heere, wilt u ons erbij helpen? Wilt u krachtig werken? Ook in onze huiskamers of waar we de dienst ook meemaken op dit moment. Om u te eren door te luisteren naar uw woord en de uitleg ervan te ontvangen in ons leven. Door te antwoorden met de psalmen die we zingen. Door mee te gaan in die beweging die de liturgie met ons gaat en waarin de liturgie ons voorgaat. Ja, Heer, dat we zo ook uw eer bedoelen als we in gehoorzaamheid ons onder uw opzicht en uw gezag scharen. Want Heere, dat is toch de diepste betekenis, dat we kerk, dat we gemeente zijn. Namelijk dat we belijden en erkennen dat we het van u moeten verwachten. En dat u ook zeggenschap heeft over ons leven. Heren, we danken u dat we zo deze dienst mogen beginnen met schuldbelijdenis. Want heren, vanaf onze geboorte af aan huist in ons de zonde. En wanneer we dan vanmiddag mogen horen hoe u, Heer Jezus Christus, juist ook aan het begin van het leven wil gaan staan. Met het teken en de verzekering, het zegel van uw genade. Door uw volbrachte werk, Heer Jezus. Laat dan de boodschap, het evangelie daarvan, tegen die gitzwarte achtergrond des te duidelijker oplichten. Wilt u daartoe alles geven, Heere, wat we nodig hebben? In het bedienen van uw woord, in het luisteren, thuis en hier in de kerk. Wees met uw geest in ons midden. Heere, we willen u ook bidden of u met een ieder van ons wil zijn. U weet wat ons bezighoudt. U kent onze moeite. U kent onze zorgen. We denken in het bijzonder ook aan zuster Te Brake, die werd opgeroepen voor de operatie die al verwacht werd. En morgen zal die, als u het geeft, plaatsvinden. Heere, wilt u met haar meegaan? Wilt u haar ondersteunen en wilt u de operatie ook zegenen? Zodat er herstel mag zijn. Weest u haar nabij samen met haar man en kinderen. Heere, zegen hen en neem hen in uw hoede. Heere, dat bidden we ook voor anderen, de zieken onder ons. Misschien dat we al wel langdurig te maken hebben met ziekte. Misschien wel dat we weten, Heere, dat menselijk gesproken dat ook niet meer over zal gaan en we ermee moeten leren leven. Heere, wilt u ons daarin dan ondersteunen om dat kruis wat we dan moeten dragen ook te kunnen dragen, en het achter u aan te mogen dragen, Heer Jezus. Ziende op u, de grote kruisdrager. U ging voorop immers, opdat u ons zou verlossen en ons ook het uitzicht zou geven op hemelse heerlijkheid. Heer, we willen u bidden. Wees u zo ook tot steun en hulp voor een ieder die dat zo ernstig behoeft. Heer, we bidden ook voor degenen die te maken hebben met psychische moeite. Als we dingen hebben meegemaakt in het verleden die hun uitwerking hebben voor vandaag, die zoveel donkerheid met zich meebrengen. Heer, wilt u geven dat waar behandelingen zijn ingezet, dat die door u worden gezegend. Geef daarin ook vertrouwen, Heer, op u. Dat we ook in die dingen het van u verwachten. Heer, wees u ook met een ieder die zorgt voor zieken in de omgeving, de mantelzorgers. Als elke dag opnieuw of met zeer grote regelmaat een beroep op ons wordt gedaan, wilt u dan ondersteunen en kracht geven om die taak te kunnen vervullen en geef ons barmhartigheid. Heren, we willen u bidden of u zo uw zegen wil geven op deze dag en in deze dienst. Wilt u ons bewaren voor het kwade? Wilt u de duivel schelden, dat hij ons geen hinder kan doen? En wees een muur om ons heen, als we ons buigen voor u in dit moment. Hoor naar ons gebed, in de vergeving van onze zonden door Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in een pretpark geweest? Je weet wel, zo'n grote speeltuin met allemaal van die attracties die je daar hebt. Misschien ben je er wel eens met je vader en moeder geweest of met een schoolreisje naar zo'n grote speeltuin. En het is natuurlijk altijd leuk, want vaak is er wel een of andere wildwaterbaan waar je in kan. Of een geweldig reuzenrad waar je heel hoog gaat. Maar er is in dat soort pretparken ook altijd iets wat niet zo leuk is. En dat is, nou ja, dat is voor sommige kinderen dan zo. Bij sommige attracties staat er namelijk een meetlat. Met een strenge meneer of mevrouw ernaast. En voordat je erin mag, moet je je eerst opmeten. Even voor die meetlat gaan staan om te kijken of je al wel groot genoeg bent. En als dat niet zo is, als je niet boven de streep uitkomt, ja, dan mag je er niet in. Zo is dat. Ook al heb je misschien heel lang in de rij gestaan, je mag er niet in. Want als je te klein bent, dan zou het gevaarlijk kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk wel heel vervelend als je dat overkomt. Zeker als bijvoorbeeld je vriendje of je broertje of zusje er wel in mag. Omdat die al groot genoeg is. Nou hebben wij hier bij de ingang van de kerk, jongens en meisjes, niet een meetlat staan. En de koster die staat er ook niet met een streng gezicht, met een centimeter om eens te kijken of iedereen wel groot genoeg is om binnen te mogen komen. Nee, iedereen mag hier in de kerk komen. Of je nou 2 meter bent, of misschien nog maar 50 centimeter, een baby. Voor de Heer Jezus hoort iedereen erbij. Denk bijvoorbeeld maar, jongens en meisjes, aan dat verhaal uit de Bijbel van die kinderen die door hun moeders bij de Heer Jezus worden gebracht. En de discipelen die willen ze wegsturen. Maar dan zegt de Heer Jezus, nee, laat juist ook de kinderen bij mij komen. Ze zijn misschien niet altijd hier in de kerkzaal, de kleine kinderen. Maar dan zijn ze in de oppas. En één keer komen babytjes ook al een keer in de kerk. Hiervoorin. We hebben het pas geleden nog meegemaakt. Dan worden ze gedoopt. Dan zegt de Heer Jezus al tegen zo'n babytje, jij mag bij mij horen. En daarover gaat het vanmiddag in de preek. Dat de Heere God niet alleen maar grote mensen ziet, maar zelfs al heel klein, tegen heel kleine kinderen, die er nog niks van begrijpen, tegen hen al zegt, Maar ik ben jouw God. Jij hoort bij mij. Meten, we gaan lezen uit de Bijbel, twee gedeelten. Eerst Genesis 17, vers 7 tot en met 14. Daar zien we dat ook al, dat de kinderen erbij horen in het verbond dat de Heere met Abraham sluit. En daarna lezen we in het Nieuwe Testament Handelingen 2 vanaf vers 36. Dus eerst Genesis 17, vers 7. En daarna Handelingen 2 vanaf vers 36. En vervolgens zingen we uit Psalm 115, daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 115, vers 1 en 6, na de schriftlezingen en daarna lees ik dan uit de catechismus. Genesis 17 vanaf vers 7. Daar zegt de Heere tegen Abraham: ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw vooruit laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn vooruit niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. De tweede schriftlezing vindt u in Handelingen 2, daarvan de versen 36 tot en met 40. Handelingen 2 vanaf vers 36 tot en met 40, vers 36, dat zijn de laatste woorden van Petrus, zijn toespraak op de Pinksterdag, als de Heilige Geest is uitgestort in Jeruzalem. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus Christus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. na het amen van de preek zingen uit Psalm 103, vers 2 en vers 7. Psalm 103, vers 2 en 7 is ons antwoord op de verkondiging. Meten, we staan stil bij zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. De nadruk zal liggen op vraag en antwoord 74, maar we lezen vanaf vraag en antwoord 72. 2 weken geleden hebben we ook al geluisterd naar de leer van de heilige doop. Toen naar aanleiding van zondag 26. Een aantal zaken die toen ook in de preek naar voren zijn gekomen, komen terug in zondag 27, vraag en antwoord 72 en 73. Is dan het uitwendige bad de eigenlijke afwassing van de zonde? Nee, alleen door het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest worden wij gereinigd van alle zonden. Vraag 73. Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? En het antwoord luidt dan: God zegt dit niet zonder gegronde reden, namelijk niet alleen om ons daardoor te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dat dus ook. Maar vooral om ons door dit goddelijke pand, verzekering, het zegel en teken ervan te verzekeren dat wij even werkelijk van onze zonde geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. En dan vraag en antwoord 74. Moet men ook kleine kinderen dopen? Het antwoord luidt ja. Zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente. En aan hen worden, niet minder dan aan de volwassenen, de verlossing van de zonde door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt, belooft. En daarom moeten ook zij door de doop als het teken van het verbond in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Zoals onder het oude verbond door de besnijdenis geschieden, in plaats waarvan onder het nieuwe verbond als vervulling de doop is ingesteld. Thema voor de preek is: waarom dopen we onze kinderen? Waarom moeten de kinderen van gelovigen gedoopt worden? Let op een drietal gedachten. Ten eerste de grond voor dat dopen van kinderen. Ten tweede de betekenis van het dopen van kinderen. En ten derde het appel bij het dopen van kinderen. Grond, de betekenis en het appel. Gemeente van Christus, vanmiddag gaat het in de preek dus over het dopen van kinderen. Ik zeg het expres zo, want we hebben 2 weken geleden aan de hand van zondag 26 geluisterd naar wat nou in het algemeen de betekenis is van dat doopwater. Wat betekent het als we gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wat heeft dat water nou te zeggen? En we hoorden 2 weken geleden dat er volwassenen en kinderen gedoopt worden omdat Christus het zo heeft ingesteld. Dat is de meest eenvoudige reden waarom we dat überhaupt doen in de kerk. Het is een instelling van Christus zelf. Hij is de koning van de kerk. We lazen Matteüs 28. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarmee sloot de Heer Jezus aan bij die eerdere watertekenen in het Oude Testament, waarover we ook lezen in de Bijbel, de wassingen in de tabernakel, de tempel, dat koperen wasvat, de proselietendoop. Wanneer niet-Joden tot geloof in de God van Israël kwamen, dan moesten ze ook gedoopt worden als bad van reiniging. Maar we zagen ook dat Jezus met het bevel om te dopen in Matteüs 28 iets nieuws meegaf aan zijn discipelen. Want waar al die andere vormen van wassingen vooruitwezen naar iets wat nog komen moest, Daar had de Heer Jezus nu gezegd, jullie moeten de wereld ingaan, tegen zijn discipelen. Jullie moeten de wereld ingaan en hen dopen. En daarmee zag de doop terug naar wat gebeurd is. Met het doopwater brengt ons bij het sterven en de opstanding van Jezus zelf. Het laat zien aan de ene kant dat we gewassen, gereinigd moeten worden van al onze zonden. Maar het laat ons tegelijkertijd ook zien dat nu Hij, Jezus, aan het kruis is gegaan, zodat er verzoening en vergeving zou zijn voor al onze zonden. En die verzoening, die wordt bij de doop op naam gezet. Het wordt heel persoonlijk toegezegd, beloofd. En zo worden we bij de doop, en daar is dat water ook een teken van, dus eigenlijk apart genomen. Heel persoonlijk zegt de Heer het tegen degene die wordt gedoopt. Ik ben je God. Hij belooft je het kindschap omwille van het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus. En hij belooft de Geest dat die in je wil wonen en werken. Maar gemeente, nou staat er aan het einde van zondag 27 een vraag die heel specifiek dan op de dooppraktijk ingaat. Moet men ook kleine kinderen dopen? Aan de Theologische Universiteit, waar onze predikanten worden opgeleid in Apeldoorn, daar circuleerde een mooi verhaal daarover. Ooit gaf professor Van Genderen daar college, les over de leer van de kerk. En toen had hij het over de doop. En toen vertelde hij aan zijn studenten dat hij ooit een boekje had ontvangen. Had iemand hem toegestuurd met de titel voorop: Wat de Bijbel zegt over de kinderdoop. En vol verwachting had hij het opengeslagen, maar wat bleek? Alle bladzijden waren wit, leeg. Over de kinderdoop is heel wat te doen. Dat is in onze tijd zo, maar dat was ook in de tijd al van de reformatie zo, de tijd van de Heidelbergse catechismus. Waarom dopen we ook kinderen? Meent u, dat is een vraag die gesteld wordt aan ons door evangelische christenen. Maar hij kan ook zomaar bij u, bij jou leven. Doorgaans bij mensen die heel goed willen luisteren naar wat de Bijbel nou zegt. En zich daardoor willen laten leiden. En als we de kerkgeschiedenis langsgaan, dan blijkt dat er heel wat bekende schrijvers en predikanten uit het verleden zijn geweest die geen kinderen doopten, maar alleen volwassenen. Denkt u bijvoorbeeld aan iemand als John Bunyan, die dat prachtige boek van de christenreis heeft geschreven. Hij was een baptist. Of Charles Spurgeon, de prins der predikers noemen we hem wel. En van Johannes Calvijn is bekend, gemeente, dat hij kinderen doopte, jazeker. Maar dat hij zich tegelijkertijd, dat heeft hij meerdere keren ook gezegd, zich nauw verbonden wist met de wederdopers. Zo werden in die tijd de christenen genoemd die tegen de kinderdoop waren. En daarom is de reden genoeg om nou vanmiddag de vraag eens onder ogen te zien: waarom dopen wij nou eigenlijk de kleine kinderen? Baby's. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, wat doet dat er eigenlijk toe? Moeten we het daar wel over hebben? Wij dopen kinderen, anderen in onze ogen misschien ook heel oprechte christenen, die doen dat niet. Die laten zich dopen als iemand volwassen is. In ieder geval ouder. En wat bij ons dopen is, dat is bij hen dan opdragen. En wat bij ons geloofsbelijdenis doen is, dat is bij hen dan dopen. Wat maakt dat eigenlijk uit? Ja, gemeente, dat is nou net weer te makkelijk. Kijk, ik denk dat we aan de ene kant ervoor moeten opletten. Dat we christenen die een andere visie op de doop hebben dan wij, die voor de volwassen doop zijn, of eigenlijk moet je zeggen voor de doop op geloof, daar kom ik zo nog wel even op terug, dat we hen verketteren. En dat we zeggen, nou ja, doordat jij zo'n andere kijk op de doop hebt, kun je ook nooit een ware christen zijn. Zo niet. Zo moet het niet zijn. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat je dan zou moeten zeggen, nou, laten we het er dan maar niet meer over hebben. Nee, gemeente, wij hebben in deze tijd waarin we Als beleidende gelovigen een kleine minderheid vormen elkaar hard nodig. Maar het moet ook niet zo zijn dat we daardoor maar zeggen, laten we dat maar moeilijke onderwerp maar een beetje eromheen gaan. Want hoe waar het ook is dat we elkaar nodig hebben, het kan even goed zijn dat oprecht gelovige christenen op een bepaald punt in hun denken en in hun lezen, in hun kerkelijke praktijk, hun lezen van de Bijbel dwalen. Geldt voor ons natuurlijk even goed. Geldt voor iedereen die oprecht de Bijbel leest en zich daardoor wil laten leiden. En daarom is het goed om aan de hand van de catechismus vanmiddag in deze leerdienst eens erover na te denken en bij stil te staan. En ik wil dat met u doen aan de hand van drie vragen. Want ik denk dat er met name drie vragen zijn die een antwoord moeten krijgen. De eerste is deze. Waar staat nou in de Bijbel dat ook de kinderen gedoopt moeten worden? Nou, dat is punt 1, dat is de grond. De tweede vraag die hangt ermee samen. Wat is dat betekenis dan eigenlijk? Als we nou kinderen dopen, wat zegt dat dan eigenlijk ook in het algemeen over de betekenis van de doop, de inhoud van de doop? Dat is 2. En 3, je hoort nog wel eens dat de kinderdoop toch eigenlijk niet meer dan een ritueel zou zijn. Een ceremonie die verder dan niet zoveel hoeft te betekenen in je leven. Dan hangt de doop er als het ware maar een beetje bij. Want is het ook niet zo dat heel wat mensen als kind gedoopt zijn, maar vervolgens zie je in hun leven er niks van terug, dat ze met een gedoopt voorhoofd door de wereld stappen? Nou, dat brengt ons straks bij het derde punt, het appel van de kinderdoop. Maar gemeente, laten we dus eerst eens kijken naar die grond, die Bijbelse onderbouwing. Had die persoon die dat boekje aan professor Van Genderen stuurde met al die lege bladzijden gelijk? Ja, dat kan het op eerste gezicht zo lijken. Dan zou de kinderdoop, als dat zo is, een instelling van mensen zijn, en dan zouden we er ook meteen mee moeten stoppen. Want het is niet de bedoeling dat we menselijke instellingen volgen als het gaat over de sacramenten. Maar gemeente, is daar dan niet veel voor te zeggen? Is er niet veel voor te zeggen voor alleen het dopen van volwassenen? Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een tekst die vaak genoemd wordt uit Markus 16, vers 16. Staat ook op de handreiking als u die hebt. Als u die hebt gedownload, dat kunt u eventueel nog doen. Jezus is opgestaan en dan verschijnt hij aan zijn discipelen. En dan staat er in Markus 16, wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Nou, kan dat duidelijker. Daar wordt soms een volgorde in gezien. Eerst geloven en dan dopen. En kleine kinderen, baby's, die kunnen nog niet bewust geloven, dus dan moeten ze ook niet gedoopt worden. Dat is dan de redenatie. Of Matthäus 28, die tekst die we 2 weken geleden ook hebben gelezen. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop. En eerst discipel maken, tot geloof komen, tot volgeling van Christus en dan dopen. Weer die volgorde. En dan blader je door, gemeente, naar het Bijbelboek Handelingen en dan zie je dat het daar ook zo gaat. Denkt u bijvoorbeeld aan die man, die minister uit Ethiopië. Eerst legt hij getuigenis af van zijn geloof. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En vervolgens stapt Filippus met hem van zijn wagen af en wordt hij gedoopt. En Lydia in Filippi, eerst opent de Heere haar hart en komt ze tot geloof in Christus. En vervolgens doopt Paulus haar, staat. Als u het leesrooster van de handreiking volgt van de week, dan komt u nog een aantal van die plaatsen tegen. Stuk voor stuk teksten waarvan je zegt, ja, pleiten die er niet voor om volwassenen te dopen en de kinderen niet? Je het zo op een rijtje zet. Maar gemeente, nou komt het erop aan om die teksten te lezen in hun verband. Moeten we altijd doen, maar deze ook. Want inderdaad, als Jezus zijn discipelen erop uitstuurt om te gaan preken in de wereld en te gaan dopen, dan is dat de volgorde. Eerst geloven en dan dopen, zo is het gegaan. Maar dan gaat het dus over een situatie waarin mensen voor het eerst in aanraking komen met het evangelie. En dan geldt inderdaad, eerst blij de boodschap in geloof ontvangen en aanvaarden en dan gedoopt worden. Dat erkennen wij ook voluit. Als u het boekje met formulieren van onze kerken zou openslaan, dan ziet u dat er ook een formulier in staat om de heilige doop aan de volwassenen te bedienen. Wanneer iemand niet christelijk is opgevoed en niet eerder werd gedoopt, dan is het eerst geloof belijden en meteen in dezelfde dienst dan ook gedoopt worden. En daarom is het eigenlijk ook niet helemaal goed om het te hebben over kinderdoop of volwassen doop, alsof je voor het een of voor het ander bent. Het is beter te hebben over verbondsdoop en geloofsdoop, doop op geloof. Maar gemeente, dat maakt het verschil in denken nou net wat helderder. Een zendingssituatie dus. Maar gemeente, betekent dat iemand die op het zendingsveld tot geloof komt, dan ook zijn kinderen zou moeten dopen? Nou is het zo dat nergens in de Bijbel dat er heel duidelijk in staat als een soort aanwijzingen, aansporing wellicht. Dat is ook het probleem. We hebben in de Bijbel niet één heel duidelijke tekst die zegt dat kinderen gedoopt moeten worden. En we hebben ook geen tekst die zegt dat dat niet mag. Maar als je dan gaat kijken hoe de doop voorkomt in de Bijbel, dan blijkt dat er wel degelijk kinderen gedoopt worden. Want Lydia, ze is niet de enige die gedoopt wordt. Zij en haar huis worden gedoopt. En dat staat er ook van die gevangenbewaarder in Filippi, die Paulus en Silas had opgesloten in de gevangenis. Hij komt tot geloof nadat die aardbeving er is geweest. En dan wordt hij samen met zijn huis gedoopt. Nou, daar zijn ongetwijfeld kleine kinderen bij geweest. Want zo'n huisgezin bestond in die dagen niet alleen maar uit vader, moeder en hun biologische kinderen. Daar hoorden ook de slaven bij en hun kinderen. Het personeel, iemand als Lydia, de purperverkoopster of een gevangenbewaarder, een belangrijke Romeinse beambte was dat, die zullen er ook heel wat hebben gehad. Dat waren vooraanstaande mensen. En dat moest allemaal worden gedoopt. Weet, in de tijd van het Oude Testament was het ook ondenkbaar dat wanneer de ouders deelden in de belofte van het heil, dat dan de kinderen er niet in zouden delen. En zo is het in het Nieuwe Testament ook ondenkbaar dat wanneer ouders delen in de belofte van het heil in Jezus Christus, hun kinderen er niet in zouden delen. Als je kijkt naar de doorgaande lijn in de Bijbel, dan horen de kinderen en de kleinen er juist ook bij. Ze zijn opgenomen in Gods genadige ontferming. Geheiligd, apart gezet, apart genomen, als kinderen van het verbond door Jezus Christus zelf. Dat is ook nog zoiets. Wat nu als iemand zwaar gehandicapt is, en zo iemand kan er niet toe komen om ooit openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Zou zo iemand dan niet gedoopt kunnen worden? Zou zo iemand dan misschien zelfs verloren gaan? Want als je Marcus 16 leest, vers 16, dan staat er: wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar daar staat ook nog wat achter. Wie niet gelooft, zal verloren gaan. En gemeente, nou willen evangelische christenen dat zeker niet zeggen zo. Ik las ergens de mening dat deze mensen, onze gehandicapte broeders en zusters, in hun onschuld voor God wel behagelijk zijn. Maar dat is ook wel problematisch, want doe je dan via een omweg geen afbreuk aan de ernst van de zonde? Onze kleine kinderen, en ook als ze gehandicapt zijn, zijn net als ieder ander in zonde ontvangen en geboren en daarom aan het eeuwige oordeel onderworpen. Dat zijn we van geboorte uit. Kinderen erven de schuld van de zonde. En daarom is het ook zo geweldig, gemeente, dat nou in de kinderdoop de Heere al direct aan het begin van ons leven wil gaan staan en ons ervan wil verzekeren van een andere erfenis. De vergeving van onze zonde en het eeuwige leven in Jezus Christus. Dan kom ik bij het tweede, de betekenis van het dopen van kinderen. Want waar gaat het nou om in die doop? Ja, gemeente, het gaat om het verbond. Daar ligt het, daar gaat het in antwoord 74 ook heel duidelijk over. Er ligt alle nadruk op. Moet men de kleine kinderen dopen? Ja. Want, staat de uitleg, zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van God. En tot zijn gemeente. En aan hen worden niet minder dan aan de volwassenen de verlossing van de zonde door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof bewerkt. Die twee is de verlossing van de zonde en de Heilige Geest. Die worden beloofd. Evenzeer dus aan de kinderen. Dat is nou het grote verschil tussen de doop zoals wij die kennen, en dat zou je dan het beste dus de verbondsdoop kunnen noemen, en de doop zoals die bijvoorbeeld in evangelische gemeenten aan volwassenen wordt voltrokken, wat dan de geloofsdoop is. Het gaat om de vraag, waar zegt dat teken van het water nou iets over? Zegt dat vooral in eerste instantie iets over mij, degene die gedoopt wordt? Dat ik tot geloof ben gekomen, dat ik wat God in de Bijbel zegt het aannemen waard vind, of dat ik heel persoonlijk kan getuigen van Gods werk in mijn leven. Het zijn allemaal heel belangrijke dingen, zonder meer. Maar gemeente, de doop als teken en zegel, verzekering, zegt niet iets over degene die gedoopt wordt, maar het zegt iets over God. Namelijk dat hij heel persoonlijk de belofte van zijn heil in Christus verbindt aan dat kleine kindje. Dat kindje wat geboren is uit gelovige ouders. Zo'n kindje hoort erbij. Dat is het lammetje van de kudde. Dat loopt mee. Kijk, gemeente, wij leven in een tijd waarin er heel sterk de nadruk ligt op het individu. U, jij als enkele mens. Ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. En je hebt misschien via je ouders heel wat meegekregen, maar in onze tijd viert hoogtijd dat je vooral zelf moet kunnen kiezen. Dat gaat zelfs zo ver dat je moet kunnen kiezen ten aanzien van alles zo'n beetje. Er zijn mensen die pleiten voor ontdopen, kan nooit. Dat je je doop als het ware terugdraait. Dat ze zeggen, mijn ouders hebben voor mij toen gekozen en dat wil ik niet. En dan kun je in de Bijbel ontdekken dat het aan de ene kant zo is, dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Want je wordt niet door het geloof van je ouders behouden. Maar toch lees je wel overal dat de Heere in de lijn van de generaties werkt. De Joden hebben dat tot op de dag van vandaag vastgehouden. Ouders geven hun kinderen een Joodse opvoeding simpelweg omdat ze Jood zijn. Ze zijn het volk van God. Nou, dat ontdek je ook bij die gevangenisdirecteur in Filippi. God ziet niet alleen hem als wie hij zelf is. Hij ziet hem ook als een vader in zijn gezin. Als de pater familias, die aan het hoofd staat van die hele familie, met iedereen die erbij hoort. En die nu zijn kinderen zeker zal vertellen, en ook de slaven die hem dienen. Die hen zeker zal vertellen over die grote omkeer die er in zijn leven gekomen is, nu die tot geloof is gekomen in Jezus Christus. En daarom ontvangt niet alleen hij de doop, maar ook die kinderen. Die na die aardbeving ergens in een pyjama achter hun vader zijn weggekropen. God ziet ook die kleintjes. En hij drukt hen ook aan zijn hart. En wil zich via hun nu gelovige vader over hen ontfermen. En kijk ook naar Abraham, Genesis 17, we hebben het gelezen. God richt met Abraham een verbond op. Maar zijn nageslacht, zijn kinderen, kleinkinderen, zelfs de toekomstige schoonfamilie, die is er ook bij inbegrepen. En de Heere zegt, ik zal u en uw kinderen tot een God zijn. En ja, dan moet het mes erin. Als teken van dat verbond moet Abraham hen besnijden. Het woord voor besnijden betekent in de grondtaal het Hebreeuws heel letterlijk het verbond snijden. Het mes moet erin. In ons zondige vlees. Wilde de heilige God een vader kunnen zijn van zondaren, onheilige mensen, dan moet er bloed vloeien ter verzoening. Maar in het Nieuwe Testament hoeft dat niet meer. Want er heeft al bloed gevloeid. Het mes is in het vlees van Christus gegaan. En als teken mag dan water vloeien. Ook over kinderhoofdjes. Want dan zegt Petrus het op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus niet alleen maar meer voor de kinderen van Abraham, maar voor allen die God roept, de heidenen die veraf zijn. Ook voor hen en voor hun kinderen. Ja, gemeente, dat is zo geweldig. Dat is nou de heerlijke betekenis van het dopen van kinderen. Het gaat helemaal, allemaal van God uit. Het komt niet aan op uw geloof. Onze gelovigheid. Dat verbond, dat staat. Zoals het bij Abraham ook gebeurde. De Heere zei niet tegen Abraham, zeg Abraham, zou je eens op je kalender willen kijken? Wanneer het je uitkomt. Dan kunnen we misschien eens een keer een afspraak maken. En hij zei ook niet, kom eens even voor de meetlat staan. Kijk of je geloof wel groot genoeg is. Nee, de Heere zei, ik richt van mijn kant mijn verbond op met u en uw nageslacht. Leef eruit en word behouden. Het gaat helemaal van hem uit. En dat komt nou in de kinderdoop zo geweldig naar voren. God is in mijn leven altijd de eerste geweest. Hij noemde mijn naam voor ik die van hem nog kende. Hij vroeg al naar mij toen ik nog niet eens naar hem kon vragen. En ook als de volwassenen worden gedoopt, is dat nog steeds de betekenis van het doopwater. Wie op latere leeftijd tot geloof en bekering komt, die wordt vanuit de wereld geheiligd. Apart gezet, apart genomen, door Christus thuisgebracht. En daarom ook gedoopt, na geloofsbelijdenis. Want hij of zij hoort er vanaf dat moment ook bij. Bij Christus, bij de gemeente, bij zijn kerk. Die mag leven van die genadige belofte, die toezegging van het heil. Het is ook voor hem of haar bedoeld. En ook voor hun eventuele kinderen. Maar gemeente, dan kom ik me bij het derde, die andere vraag. Het appel. Is de kinderdoop nou niet een ritueel geworden? Gewoon in onze praktijk. Dat niet meer zoveel betekent. Ik vraag het wel eens mijn belijdeniscategezant. Weten jullie je doopdatum? Meestal weten ze het niet. Weet je waarover gepreekt werd toen jij gedoopt werd? Meestal weten ze het niet. Weet u het eigenlijk? Weet jij het? Meent, is het misschien zo dat we bij die doop al te gemakkelijk denken, ja, dat is het dan, dat hoort erbij, maar dat het voor ons zo weinig betekenis heeft? Meent, bij de doop klinkt een appel. En dat roept allereerst alle ouders op om echt werk te maken van de geloofsopvoeding van je kinderen. Als het gaat over een schoolkeuze, als het gaat over betrokkenheid bij het kerkelijk onderwijs, de catechisatie, als het gaat over hoe je in je gezin Gods liefde voorleeft. Want gemeente, het is de normale werkwijze van de Here, van die God van het verbond, dat het van ouder op kinderen gaat. Soms brengt hij tot op een andere manier tot inkeer en bekering. Maar hij wil voornamelijk ook werken door de generaties heen. En dat roept ons ook als gemeente op om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. Want je kind in geloof opvoeden, dat is niet zo gemakkelijk. Zeker vandaag niet. En daarom is het goed dat er een jeugdpastoraal team is. Om al vroeg met jongeren te spreken. Daarom is het goed dat er catechisaties zijn en clubs en verenigingen. Zodat ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Zodat je je de Bijbelse boodschap eigen kunt maken. Want als je je kinderen daar vandaan houdt, als je slap bent om ze er naartoe te sturen, moet u er niet vreemd van opkijken wanneer op een gegeven moment ze ook hun eigen weg gaan. Het kan niet zo zijn dat je ze wel hier in de kerk ten doop houdt, maar dat je vervolgens die kerk nauwelijks nog ziet. Het kan niet zo zijn dat je ze wel ten doop houdt, maar zo slordig bent in je huisgezin, thuis, in het dienen van God. En gemeente, het is daarom ook een roeping voor de hele gemeente. Het kan niet zo zijn dat we kinderen dopen, en we doen het van harte omdat we dat zien als hoe de Bijbel het ons leert, maar dat we vervolgens in de gemeente nauwelijks aandacht voor hen hebben. Het kan niet zo zijn dat kinderen hiervoor in de kerk gedoopt worden, maar dat we vervolgens ouders maar laten zwemmen in de geloofsopvoeding. Het kan niet zo zijn dat de inhoud van ons jeugdwerk betekenisloos zou zijn en we dat maar een beetje als vijfde wiel aan de wagen beschouwen van het kerkelijk leven als we kinderen hier dopen. Het kan niet. Het mag niet. Want het staat en het moet in dienst van Christus staan, die ook heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen. En doe je dan iets voor je kinderen wat je eigenlijk aan hen zelf over moet laten op latere leeftijd? Ja, dat wordt gezegd. Je moet niet iets voor je kinderen besluiten door ze te dopen. Nou, gemeente, laat ik vanmiddag afsluiten met een voorbeeld dat ik ergens las. Ik denk dat dat genoeg zegt. Het was in de tijd van de polio-epidemie dat in een gezin een felle discussie plaatsvond. Toen een vader zijn zoon aan zijn doop herinnerde, de jongen wilde niet meer. Toen zei die jongen: nou, daar heb ik toch niet om gevraagd. Dat is jullie keus geweest. En die vader er flink tegenin, hè, zoals een vader dat dan soms kan doen. Ondertussen had de moeder uit het laadje de kaart gehaald waarop de inentingen stonden. Toen die als klein kind zijn DKTP-prikken kreeg op het consultatiebureau tegen difterie, kinkhoest, tetanus en, jawel, polio. Heel subtiel, zoals een wijze moeder dat kan, schoof ze die kaart onder zijn ogen. En toen vroeg ze: hoe vind je dat nou? Dat wij jou toen hebben laten inenten. En dat we niet hebben gewacht tot je zou kunnen vragen wat je daar, tot we je konden vragen wat je er zelf van vond. Ja, zei die jongen, dat had u eens niet moeten doen. Dan had ik hem nou zitten knijpen. Nou joh, zei zijn moeder. Zo hebben we jou ook het teken van je inenting in Christus niet willen onthouden. Want dat hij jouw leven zou worden, dat vonden we nog het belangrijkste van alles. Weet je, de kinderdoop doet een appel op ouders, grootouders, ja, en ook op u en jou persoonlijk. Als u het doopwater nog op uw voorhoofd heeft, van toen u gedoopt werd, dan doet Christus een appel op uw leven. Hij roept u, hij roept jou. Wees mijn discipel. Volg mij. En onze kinderen en jongeren verdienen de aandacht en onze zorg, opdat ze bij het opgroeien die roepstem horen. En samen met anderen die heerlijke naam van Jezus Christus zullen belijden. Want geen vader of moeder sloeg met groter mededogen op teder kroost zijn kinderen ooit zijn ontfermende ogen dan dat Israëls Heer dat deed. Op een ieder die hem vreest. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Gemeente, wij komen aan het einde, Heere God, wij komen aan het einde van deze dienst tot u om uw naam te danken. Te danken, Heere, voor de trouw die u betoont en die u ook laat zien in de doop. Ook de kinderen horen erbij. Ze worden er door u, Heere, bijgenomen. U slaat uw armen als het ware om hen heen. En Heere, wat is dat dan een grote opdracht die u geeft aan ouders? Wij bidden u voor de ouders en de verzorgers van kinderen in onze gemeente. Wilt u hen vervullen met uw geest, dat ze goede getuigen van u mogen zijn in hun gezin, naar kinderen, naar jongeren toe? Heere, wilt u daarin dag in dag uit geven dat uw woord ons leidt, dat uw geest ons leidt en dat we ons in afhankelijkheid van u telkens opnieuw mogen weten om onze kinderen en ook de kinderen van de gemeente te mogen leiden. Heere, laat ook het jeugdwerk in onze gemeente dan tot zegen mogen zijn. We willen bidden, Heere, voor alle die betrokken zijn bij het jeugdpastoraal team. Wij bidden u voor hen die leiding geven aan clubs en verenigingen. Zegen hen, Heere, en geef dat ook zij oog mogen hebben voor de taak die u hen daarin gegeven hebt. Zegent u de catechisaties. We danken u, Heere, voor de afronding van het catechesisseizoen, zoals we dat hebben beleefd. Wilt u het geleerde van het afgelopen seizoen ook tot zegen doen zijn? En wilt u ook in het nieuwe seizoen jongeren weer laten komen? En geef, Heere, dat we elkaar dan ook weer hier in de kerk mogen ontmoeten. Heere, wij willen u bidden op deze moederdag. In het bijzonder ook voor alle moeders in hun gezinnen en de oma's. Heere, wij danken u voor de taak die u hen geeft in liefdevolle zorg en aandacht. Wilt u hen daarin alles geven wat nodig is? We bidden ook voor hen die geen moeder meer hebben, die juist op deze dag ook iets van verdriet ervaren en rouw. Wilt u vertroosten? Ook als we een kind verloren hebben en daar onze gedachten naar uitgaan vandaag. Of als onze kinderen andere wegen hebben gekozen, het hen hebben voorgeleefd naar beste kunnen wellicht, bij onszelf misschien ook wel zoveel tekortkomingen daarin ontdekken. Heere, kom dan met uw genade. En geef dat we ook onze kinderen en jongeren die bij u vandaan zijn geraakt dagelijks voor uw troon mogen brengen. Heere, we willen u bidden voor ouders en verzorgers van gehandicapten. Lichamelijk gehandicapten en verstandelijk gehandicapten. Heere, wees u hen nabij in de moeite die dat soms ook geven kan. De specifieke nood die daarin ook op ons hart kan rusten. Heere, geef daarin wat nodig is. Boven alles ook wijsheid van u. En wij danken u, Heere, dat juist ook gehandicapten soms zo heel eenvoudig, maar zo heel oprecht uw naam mogen belijden en groot maken. Heere, wij bidden u voor dominee Mulder en voor zijn gezin. Als hij deze week naar verwachting zal beslissen over het beroep dat we op hem hebben uitgebracht. Heere, wilt u hem de weg wijzen die hij moet gaan? En kon het zijn, laat dat ook de weg mogen zijn naar onze gemeente toe. Heere, wij bidden u of u wil zijn bij degene die werden gekandideerd voor het ambt van ouderling. Heere, wees u hen nabij in alles wat daarin dan op ons afkomt. En zegent u ook de stemming die zal plaatsvinden. Wilt u uw Heilige Geest daarin mee laten komen? zodat de uitkomst ook zal zijn naar uw wil en bedoeling. Heere, zo bidden wij tot u. Wees met onze gemeente. Wees met de wereld waarin we leven. Zegent u, Heere, een ieder die moeilijke beslissingen moet nemen. We bidden u voor onze regering, onze overheid, landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. Heere, wees u nabij in de afwegingen die moeten worden gemaakt, ook in deze bijzondere tijden. Heere, zo dragen wij elkaar ook aan u op. Vergeef wat niet naar uw wil is geweest, in spreken en in luisteren. En hoor ons naar de genade van u, Heere Jezus Christus, door uw volbrachte werk. Amen. Wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 149. We zingen dat hier in de kerk hardop. Psalm 149, de versen 1 en 2. En u mag ook vanuit deze dienst uw gave geven als een offer van dankbaarheid voor de Heere en voor de dienst in zijn koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.